Shakespeare had hem zelf niet bedacht, maar in de uitvoering van het Zuidelijk Toneel hebben Lord en Lady Macbeth een zoon. Dat wil zeggen, ze hadden een zoon en die zoon is dood, omgekomen in de oorlog. En dat verlies is als een groot verdriet tussen de echte lieden neergedaald. De zoon die alles duidelijk maakt. Regisseur Lucas de Man en vertaler en bewerker Jamal Ouriachi waren het er snel over eens dat dat de sleutel zou kunnen vormen tot de waanzin van Macbeth. Matthijs Deen die zocht Jamal op en stelde de eerste voor de hand liggende vraag. Hoezo?
Had te maken, denk ik, met het rouwaspect. Er zitten wat vage aanwijzingen in het origineel dat Macbeth en Lady Macbeth een kind hebben gehad. In ieder geval Lady Macbeth. Zij heeft gezoogd, zegt ze op een zeker moment. En samen zijn we toen tot idee gekomen ook om dat in ieder geval in nu te plaatsen. En we kwamen op het idee van generaal Van Uhm, die op een zeker moment toen hij als commandant der strijdkrachten werd aangesteld, op de dag van zijn aanstelling sneuvelde zijn zoon in Afghanistan. Het is vrij indrukwekkend om hem te zien praten, want meteen daarna al gaf hij tv-interviews.
Vrijdagochtend, toen ik echt voor het eerst in mijn functie achter mijn bureau zat, vertelde mijn plaatsvervanger dat Mark Schouwink en mijn zoon Dennis gesneuveld waren.
Je vraagt je af wat borrelt daarachter. En daar kom je heel moeilijk bij. Hij heeft ook een boek geschreven over zijn ervaringen. Dat blijft heel erg aan de oppervlakte.
Mijn zoon zou niet willen dat ik bij de pakken neer ging zitten. Mijn zoon was in hart en ziel een militair. Hij leefde ervoor.
Je kunt je afvragen wat als je iemand hebt met wat minder zelfbeheersing of wat troebeler temperament, wat gebeurt er dan als iemand dan zo'n rol moet vertolken?
Ja, want je maakt van Macbeth een geval van PTSD.
Ja, daar komt het wel neer. Ja. Hij heeft, dat is hij ergens bij, zou je kunnen zeggen. Het is interpretatie, maar wel een voor de hand liggende interpretatie. Dat is hij bij Shakespeare ook. De beelden waarin hij spreekt zijn altijd van bloed en lijken doordrongen. En dat zit al vanaf het begin van het stuk zit dat al in zijn kop. De bloederigheid van die oorlog.
Ook aan de zijde van het koninklijk leger hebben wij heel wat gesneuvelde manschappen te betreuren gehad. Onder wie uw eigen zoon.
Je kan het nog steeds klassiek opvoeren en dat kan heel indrukwekkend zijn. Maar je kan ook je vrije gang meegaan, als je wil. En dan, als je enigszins vasthoudt aan die structuur, blijf je het wel trouw, in ieder geval in de kern. Maar je kan het een totaal andere invulling geven.
Even recapituleren. Bij Shakespeare zelf is Macbeth een neef van de koning, koning Duncan, die na een succesvolle militaire campagne onderweg naar huis door 3 heksen voorspeld krijgt dat hij koning zal worden.
All hail Macbeth. That shall be king hereafter.
Thuisgekomen als de echte koning bij hem overnacht, reikt hij in overleg met zijn vrouw die slapende vorst aan zijn dolk.
He's dead.
De kroonprins vlucht. Macbeth beklimt de troon. Om zijn positie veilig te stellen, begint hij ook getrouw om zich heen te laten vermoorden. Maar hij kan het allemaal toch niet zo goed verwerken. Hij krijgt last van zijn geweten, hij krijgt last van geestverschijningen. Het moorden neemt toe en uiteindelijk gaat hij er zelf van onderdoor. Dat is een kort en buitengewoon bloederig stuk.
It is a tale told by an idiot, full of sand and fury, signifying nothing.
Jamal heeft in zijn versie van Macbeth het bovennatuurlijke element van het toneel afgeschreven. Zij het dat het toegevoegde gesneuvelde zoontje voor op het toneel met Lego zit te spelen, dat dan weer wel. De geestverschijningen hebben geen bovennatuurlijk karakter meer, maar het zijn onverwerkte beelden van nooit helemaal met naam genoemde moordtaferelen in een dorp dat op bevel van Macbeth is uitgemoord. Het trauma ontwikkelt zich tot gekte en krijgt een extra dimensie doordat mevrouw Macbeth niet accepteert dat hij zijn ellende niet met haar delen kan. Steeds opnieuw wordt de handeling doorkruist, toegelicht of voortgedreven door scènes uit een soort actualiteiten-talkshow. Jamal en regisseur Lucas de Man hebben zich kennelijk vrij gevoeld om Shakespeare tegelijkertijd te volgen en te verlaten.
Ja. Wat mij het meeste indruk maakte is een tv-bewerking van de BBC. Die had een serie Shakespeare Retold, geloof ik, heette het. Dat ze een aantal stukken in een moderne setting hebben geplaatst. Okay. En dit was Macbeth in een sterrenrestaurant. En de Macbeth-figuur is dan chef-kok daar. En de directeur of de eigenaar van het restaurant is een soort koning Duncan-achtige figuur die op een gegeven moment vermoord wordt. En ik denk dat juist de concreetheid daarvan sprak me heel erg aan. Ze zijn heel erg met vlees bezig in die keuken. Het begint volgens mij, het beginbeeld dat mij heel erg bij is gebleven, is een grote varkenskop. En deze chef-kok Macbeth-achtige figuur legt zijn medewerkers uit hoe je die kop het beste kunt bewerken. De groot mes. Het is heel concreet en heel tastbaar en heel bloederig.
See this animal? Oké. Vast over de ears. Get your cleaver. Ears, cheek, tongue, brain. No waste. That, in a word, is respect.
Ik kan me voorstellen dat zo'n voorbeeld jou ook losmaakt. Dat je de vrijheid verleent om te doen wat je wil eigenlijk.
Ja, dan ga je veel meer durven, ja. Ja. En we zijn er ook steeds meer achter gekomen dat je kunt bij zoiets ook niet al te halfslachtig te werk gaan. Want als je eenmaal de keuze maakt om het naar een moderne setting te verplaatsen, dan loop je tegen allerlei hele lullige, concrete bezwaren in de oorspronkelijke tekst. Daar loop je tegenaan. En dan kun je daar wel steeds een soort houtje-touwtje oplossing voor gaan bedenken. Maar je kan ook denken, nee, we gaan alleen nog de hoofdlijn volgen. De reeks moorden is er nog steeds. Maar verder in de details de vrijheid nemen.
De moordenaar en zijn gezwel van een zoon in ons huis.
En maak hem dan dood.
Trek die glimlach van zijn gezicht.
Echt?
Bevrijd ons!
De gesprekken tussen, tussen de echte lieden, Macbeth en Lady Macbeth, dat is ook wel iets wat mij altijd integreert, ook in mijn eigen werk. Die wisselwerking tussen man en vrouw in een bepaalde die in een bepaalde machtsverhouding tot elkaar staan. En die is elke keer weer anders en bij iedereen ook anders. Wat levert dat op en hoe verlopen die gesprekken? Daar zit, vind ik, een heel interessante spanning in. En die wil ik dan zo scherp mogelijk naar boven halen. Ja.
Hoe is dat om dan zo'n stuk te zien?
Nou, vooral die gesprekken tussen Macbeth en Lady Macbeth. Dat ontroerde me op de een of andere manier. Dat zo ging leven ineens. Dat heel echt werd. Het werd ook waanzinnig goed gespeeld door die twee acteurs, vond ik. En dat geeft me echt aan.
Ja, Jamal, dat kan nog gewoon niet anders, want het komt uit jouw koker. En het gaat over man en vrouw. En die vrouw die wil aandacht en die zegt, ik ben er ook nog. Ja, dat zal ongetwijfeld in jouw leven ergens een rol hebben gespeeld.
Kijk, je bent niet helemaal vrij van je eigen ervaringen. Maar daar gebruik je toch ook wel heel veel voor van wat je om je heen ziet. En ik heb een tijdje relatie-gezinstherapie gegeven. In de tijd dat ik nog als psycholoog werkzaam was. Mm. Ik denk dat wat er ook gebeurt in mijn leven, ik heb altijd een soort, uiteindelijk, het idee van, komt wel weer een goede tijd. Het lukt wel.
Dus jij denkt dat iemand die op het slagveld zoiets heeft meegemaakt als wat Macbeth dus heeft meegemaakt, dat er een mogelijkheid is dat hij zijn vrouw vertelt wat er is gebeurd. Dat hij haar deelgenoot maakt van die wereld waar zij eigenlijk part nog deel aan heeft.
Ik denk dat hij het niet kan. En dat is zijn temperament.
Je ziet voor het eerst het stuk. Je ziet voor het eerst die echte lieden. Je hebt een verleden als relatietherapeut. Ik kan me voorstellen dat er een moment is dat je echt toneel wil oplopen en zegt van, jongens, ga nou even zitten, luister nou eens even.
Ja, dat is wel grappig. Ja, maar ik heb het ook wel eens zo omschreven als het over mijn romans ging. Van, heb ik die mensen in therapie, maar ik stuur ze de verkeerde kant op. Dat is een beetje wat er gebeurt. Ja, ja. Maar je wil inderdaad Ik hoop dat het publiek dat ook een beetje voelt. Dat je denkt van, oh, maar mensen, ik zit zo langs elkaar heen aan het praten. Als u nou even gaat zitten en naar elkaar luisteren, dan kun je al zoveel verder komen. Maar ja, dat is natuurlijk de tragiek, het drama, dat dat niet gebeurt.
Ja. Ja.
Het is nu heel mooi geworden met er zit een klein jongetje met Lego te spelen voor het podium gedurende de hele voorstelling.
Het dode zoontje.
Het dode zoontje. En
toch iets boven natuurlijk.
Toch nog, ja. Nou ja, je kan het ook zien, dat kan hoor, maar je kan het ook zien als de fantasie van Macbeth. Af en toe trekt hij zich mijmerend terug en ziet dan weer dat beeld voor zich. En begint dan in gedachten te praten tegen dat zoontje. En daar ik geloof dat ik daar het meest trots op ben, op die monologen die waarin je. Dat is natuurlijk ook voor mij als romanschrijver. Ik moest heel veel van mijn normale instrumentarium aan de kant zetten. Want ik heb alleen nog dialoog. En hier kon ik dan toch nog een beetje die innerlijke monoloog in te smokkelen. Dus dat was ergens wel heel fijn.
Ja. De truc is om niet de stukjes tegen elkaar aan te duwen. Best is om beide stukjes een beetje lijm te doen. Als je die dan zachtjes tegen elkaar aanhoudt. En de lijm zijn werk laat doen.
De voorstelling Macbeth van het Zuidelijk Toneel is nog tot 13 mei te zien op verschillende plekken in het land. Verslaggever Matthijs Deen in gesprek met schrijver Jamal Uriachi, die de tekst van Shakespeare heeft bewerkt.